Xi Jinping is in 2033, wordt hij 80. En voor zijn 80ste zal hij Taiwan op zijn lijstje erbij willen hebben. En het lijkt er steeds minder op dat het goedschiks gaat. Dus dan moet het kwaadschiks.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
It's being described as a new Cold War. Relations between the US and China are unraveling quickly.
Another source of tension between the US and China is the disputed South China Sea.
We made our policy on the South China Sea crystal clear. It's not China's maritime empire.
China and the US are nuclear powers, but the threat of a medium or small-scale conflict cannot be discounted.
De strijd om wereldhegemonie is tijdens de coronacrisis in alle hevigheid losgebarsten. De relatie tussen de Verenigde Staten en China is nog nooit zo slecht geweest.
This is an end of an era of engagement that began with President Nixon in 1969. You've got a lot of escalating factors. You've got these closing embassies, accusations of espionage by the Chinese.
En de ogen zijn in die strijd steeds meer gericht op een gebied dat nu nog niet bij China hoort, maar dat China met alle geweld in zou willen lijven.
The South China Sea. It's estimated nearly a third of the world's trade passes through this body of water. It is also at the heart of a very complicated 21st century territorial dispute.
Is de Zuid-Chinese Zee straks het toneel van een militair conflict tussen wereldmachten China en Amerika? En wat moet de rest van de wereld doen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn gasten Jeroen Franke.
Oud-militair, marineofficier, voormalig defensieattaché in China. En wat ik hier zeg, doe ik op persoonlijke titel.
En Richard Gyasi.
Subject matter expert by The Hague Center for Strategic Studies.
We vinden het steeds lastiger worden om ons aan de coronaregels te houden. Bijna de helft van ons allen heeft er moeite mee.
Het aantal besmettingen neemt toe. En de rode draad in de vastgestelde besmetting is telkens grote groepen mensen bij elkaar zonder anderhalve meter afstand te houden.
Kom gewoon werken. Dat is de reactie van steeds meer werkgevers. Maar dat kuchje, ja, dat is toch iets wat niet mag.
Richard, lukt het jou een beetje om je aan de coronaregels te houden? Of slaat ook bij jou, zoals bij veel mensen, merk ik toch wel, ook bij jou de verslapping toe?
Nee, verslapping slaat zeker niet toe. Eén keer dat hij wel een beetje toesloeg, had ik er meteen flink spijt van een paar dagen. Gelukkig zonder consequenties. Maar dan had ik zoiets van, nee, ik zie het wel om me heen gebeuren hoor. Supermarkten en elders, dat mensen zijn de anderhalve meter regel vrijwel vergeten.
Hou je nu op werkgebied vooral mee bezig?
Op werkgebied onderzoek voornamelijk digitale zijderoute, dus is ook onderdeel van China's zogenaamde BRI. Onder meer alles wat speelt nu tussen de EU en China en het speelt tussen de VS en China.
En Jeroen, we spreken met jou vanuit Portugal. Je zit in Portugal. Zijn ze daar wat voorzichtiger dan bij ons, of niet?
Vind ik wel. Veel mondmaskers te dragen in alle winkels, in publieke ruimtes. Ja, ik vind het hier plezieriger vertoeven dan in Nederland.
Ja, ik zou bijna zeggen, dus het is prettig ook met die mondmasker, gewoon omdat je je veiliger voelt.
Ja, wij vermijden grote groepen. Wij doen boodschappen op tijden dat de Portugezen lunchen. Dus we houden wel rekening mee. Ik ben nog niet naar Lissabon geweest, bijvoorbeeld. Daar woon ik ongeveer een uur vandaan. Maar ik vind het hier plezieriger dan in Nederland op dat gebied.
En dat was maar verslap.
Het is ook lekker weer. En ik verslap zeker niet. Ik doe dagelijks sport. Ik doe dagelijks, hou ik me toch bezig met geopolitiek. En ik ben ook nog directeur Sail Den Helder 2023 geworden. En ook daar ben ik vanuit Portugal mee bezig.
Nou, moet je kijken. Volgens mij kom je nooit meer terug.
Af en toe moet je toch weer terugkomen. Dus begin september ben ik weer in Nederland. Als corona dat toelaat. En ik ga heen en weer. Ik ben officieel gewoon in Nederland ingeschreven. En dat betekent dat ik, en dat doe ik ook daadwerkelijk, tenminste 6 maanden per jaar in Nederland ben.
Ja, in ieder geval voorlopig nog even genieten in Portugal. En je was tot 2016 was je defensieattaché in Beijing. Wat houdt het precies in?
Als defensieattaché ben je diplomaat uitgezonden door de commandant der strijdkrachten. Dus je vertegenwoordigt de commandant der strijdkrachten in China, voor mij dan. En als militair attaché heb je eigenlijk 3 rollen. Je bent in China met name daar voor de informatievoorziening. Om het nieuws daar tot je te nemen, te analyseren en naar Nederland te sturen. Maar je bent ook diplomaat richting het militaire in China. En wij doen ook nog wel dingen samen met China. Toen ik daar zat, gingen we naar Mali. En deelden we het kamp in Mali met de Chinezen. Dus dan moet je toch samenwerken. Dus militaire diplomatie is belangrijk bij crisis. Ja. Maar ook in de sporadische samenwerking die we wel degelijk hebben met China.
Goed, dat zeg je dus allemaal vanuit Portugal, waar jij je erg op je gemak voelt. Vandaag gaan we het hebben over een gebied dat een stuk verder van huis ligt dan Portugal.
The US has announced a shift in its policy towards Beijing's claims to offshore resources in the South China Sea. The hotly contested body of water is a key shipping route and an abundant fishing area. It's also one of the biggest sticking points in China's relationship with neighboring countries.
Secretary of State Mike Pompeo recently announced a formal rejection of the U.S.'s stance of not taking sides on the maritime disputes in the South China Sea, accusing Beijing of conducting a campaign of bullying.
Ja, het gaat dus over het conflict dat al jaren sluimert in de Zuid-Chinese Zee. Is het toeval dat dit nu ineens zo hoog oploopt tijdens de coronacrisis, Richard?
Het sluimert inderdaad al erg lang. Enerzijds is het geen toeval, omdat ja, verkiezingen komen eraan in de VS. Iemand moet de schuld krijgen van de pandemie, van de economie, waar het een stuk minder mee gaat met de sociale problemen. En China is dan in die zin een makkelijk doelwit.
Ja, en wat is China in dit gebied op dit moment precies aan het doen?
Feitelijk wat ze hiervoor al deden, dus hun defensieve en offensieve stellingen versterken. Meer activiteit, meer, wat sommigen noemen provocaties.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij activiteiten en provocaties, wat doen ze dan?
Nou, bijvoorbeeld als er schepen van de zogenaamde andere claimant states, hè, die dus territoriale maritieme disputen hebben met China, dat ze daar boten van komen of vissersboten, of als er bijvoorbeeld initiatief wordt genomen door Vietnam om de rijk olievelden daar te tappen, ja, dan wordt dat hardhandig tegengehouden.
En Jeroen, waarom vindt China de Zuid-Chinese Zee zo ongelooflijk belangrijk?
Nou, dat zijn een aantal redenen, maar dat is zeker strategisch. Ten eerste zijn grote visserijgronden in China belangrijk voor de voedselvoorziening van heel Zuidoost-Azië. 12% van alle vis in de wereld komt uit de Zuid-Chinese Zee. Daarbij genoemd olie- en gasvoorraden. China is op het gebied van energie, in ieder geval voor olie en gas, geheel afhankelijk van het buitenland. En als er dus gas en olie gevonden kan worden in de Zuid-Chinese Zee, dan hebben ze dat eindelijk in eigen beheer. Verder, 50% van de wereld scheepvaart gaat door de Zuid-Chinese Zee. Dat komt omdat van de 10 grootste havens ter wereld er 8 rond de Zuid-Chinese Zee liggen. En daarvan zijn er 6 Chinees. En tenslotte militair. Militair heel belangrijk, ook om 2 redenen. Vanwege de defensie in diepte. Voordat je het Chinese vasteland, maar ook Taiwan bereikt, moet je over de Zuid-Chinese Zee als je vanuit het zuiden komt. En het tweede, nog belangrijker en minder bekende aspect is dat het noordelijke deel van de Zuid-Chinese Zee diep water is, waar de Chinezen hun nucleaire onderzeeboten met nucleaire ballistische raketten hebben gestationeerd.
Ja, behoorlijk wat redenen dus. Maar als je er eentje moet uitpikken, wat is dan het belangrijkste geopolitieke doel dat het voor ze dient?
Het waarmaken van de China Dream.
En dat betekent?
Nou, de China Dream is een policy die Xi Jinping in 2012 heeft uitgezet en heeft 2 eikpunten. 2021, 100 jaar na de oprichting van de Communistische Partij, om China een relatively well-off country te maken, waar de armoede verbannen is en iedereen tenminste $10,000 per jaar verdient. En het tweede eikpunt is 2049, 100 jaar na de oprichting van de Volksrepubliek China, waarin China eigenlijk weer het Rijk van het Midden is, zoals ze 200 jaar geleden voor de Europese invloeden in China ook waren.
Ja, wat krijgen ze nou precies in handen als ze bemachtigen wat ze willen hebben?
Nou, precies. Kijk, als militair en bij militaire planning denken we aan de center of gravity voor jezelf en voor de tegenstander. En dat is eigenlijk wat je zelf wil verdedigen en wat je wil aanvallen om de tegenstander op de knieën te krijgen. De center of gravity in China is heel makkelijk te bepalen. Dat is het behoud van de macht van de communistische partij. En die macht is afhankelijk van toch ook de wil van het volk. En zolang het volk heeft wat ze gewoon plezierig kunnen leven... En dus voedsel, ja, relatively well off... zal de macht van de communistische partij niet van binnenuit eroderen. De Zuid-Chinese Zee is belangrijk om voor de toevoer van alles... energiebehoeften, voor voedselveiligheid, derhalve... Een belangrijk punt voor China.
Ja, en China is, zoals we weten, lang niet de enige die zich met het gebied bezighoudt.
The expulsion of the 60 diplomats and their families is just the latest step taken by the U.S. against a country it considers a national security threat.
We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security.
The Trump administration's decision is the latest in a string of what it calls punishments for China's recent actions, officially opposing Chinese efforts to claim the South China Sea as its own.
Ja, de Amerikanen zijn op dit moment duidelijk niet van plan om afzijdig te blijven in dat conflict, hè, om die Zuid-Chinese Zee. Welk belang heeft Amerika erbij om China daar tegen te werken, Richard?
Nou, aardig wat. Kijk, de Zuid-Chinese Zee strijdt ook voor China sterk om hun veiligheid. Maar inderdaad, en Jeroen gaf een aantal redenen en statistieken aan, het is hier zeker ook om strategische redenen dat het zo belangrijk is voor China. En daarom dus ook voor de VS.
Met welke landen in de regio betekent dit een territoriaal conflict?
Het conflict is er met Vietnam, Indonesië, Brunei, de Filipijnen... En Maleisië. Nou, Brunei, klein land overigens, is steeds stiller geworden. Indonesië en Maleisië zijn ook al niet heel erg actief. Dus de enige die wat luider zijn en zich ook sterker op de voorgrond zorgen maken zijn Vietnam en de Filipijnen.
En wat hebben die landen precies te verliezen, behalve natuurlijk land en zee?
Ze hebben zeggenschap te verliezen. Ze hebben toegang tot die enorme olie- en gasvelden en de visserijen. Het probleem is dat PLA Navy, de marine van China, dus heel erg dicht in de toekomst op die grenzen van die landen kan zitten. En er is een beetje prestige natuurlijk.
Ja, maar hebben die landen in met hun kritiek en met de opmerkingen die ze te verliezen hebben, hebben ze daar ook een punt als je kijkt naar internationaal recht?
Als je kijkt naar internationaal recht, dan hebben ze dat inderdaad. Met name als we kijken naar UNCLOS. Dus China heeft een enorm gebied geclaimd. Er bestaat de zogenaamde 9 streepjes, soms 10 als je Taiwan daarbij betrekt. En ja, dat staat dus in conflict met UNCLOS, het verdrag dat de Chinezen zelf hebben getekend. En dat is dus ook bepaald door Den Haag, niet al te lang geleden. Dus dat die claims van China ongeldig zijn. Het gaat dus niet echt om eilanden die bewoonbaar zijn. Het gaat vaak om rotsjes en uitstekeltjes, de zogenaamde atolls, die China historisch al heeft geclaimd. En daar ligt veel van het probleem in.
De Filipijnen zijn wel boos geweest. Die zijn naar Den Haag gegaan, naar het internationaal hof, hebben er ook gelijk gekregen. Maar het hof wordt niet erkend door de Chinezen. Betekent dat ook dat de Chinezen dat gewoon terzijde schuiven?
Absoluut, absoluut. En ik zie daar geen verandering in. Kijk, wat die grootmachten dus doen is... De VS heeft dat dus ook eerder gedaan. Dus de gebieden om hen heen, daar proberen ze dus een buffer te creëren van stabiliteit. Zones waar de sterkere vijanden als het ware niet vlakbij in de buurt kunnen komen. Dus die claims die China heeft met betrekking tot de Zuid-Chinese Zee, die gaan nooit weg. En alleen maar sterker worden.
En is er in dit hele verhaal, is hier ook nog ergens een Nederlands belang te ontdekken of te ontwaken?
Nou, ik denk zelf dat dit individueel voor Nederland wel meevalt. Maar als lid van de EU is er wel een belang, vooral ook omdat de EU een geopolitieke speler is. En het is ook een speler die China dus steeds meer, ja, het ziet het wel als een partner, maar ook steeds meer als een rivaal.
Jeroen, jij wilde er niets aan toevoegen.
Ik vind het belang van Nederland wel degelijk groot. In Nederland hebben we eigenlijk slecht bepaald wat wij belangrijk vinden. Is dat economie of is dat internationaal recht? En in dit geval botsen die twee belangen. Dus wij zeggen dat we internationaal recht heel belangrijk vinden. Dat wordt met voeten betreden. Daarbij, in het lijstje van 10 grootste havensteden van de wereld staat Rotterdam al lang niet meer op 1, maar nog wel binnen de top 10. Al die handel die Rotterdam binnenkrijgt, een groot deel daarvan, komt door die Zuid-Chinese Zee. Dus voor onze handel is de Zuid-Chinese Zee en stabiliteit daar zeer belangrijk.
Ja, misschien moet je daar even op reageren toch, Richard?
Ja, nou, die stabiliteit daar is inderdaad zeer belangrijk. Maar de claims die China heeft en het feit dus dat ze die zee willen domineren, heeft niet direct invloed. Met betrekking tot internationaal recht, ja, natuurlijk houden alle landen zich daaraan. Maar je ziet dat de grootmachten, die ook toch wel vaak makkelijk aan een laars kunnen lappen, als zogenaamde, nou ja, hoofdinteresses, zogenaamde core interests, als die potentieel in gevaar liggen.
Maar Jeroen heeft het ook over Nederland, of Nederland het wel ziet ook, precies, hè? Of Nederland wel weet wat haar eigen belang is, of ze dat goed genoeg kan afschermen en kan bepalen vooral.
Nou goed, het definiëren ervan is één zaak. Het afschermen van is natuurlijk wat lastiger voor een Nederland. Uiteindelijk natuurlijk een bijzonder klein land. Maar in een EU-raamwerk kan het zeker wat meer betekenen. Het zal zeker ook niet dan de enige belanghebber in Europa zijn. Duitsland, die werkt er redelijk hard aan om dat op de kaart te zetten in Brussel. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk voorheen als lidstaat. Dus er zijn meerdere belanghebbers in de EU. En Nederland kan dus inderdaad daar luider in worden.
Ja, helpt dat een beetje, Jeroen, als je het op deze manier in EU-verband aanpakt?
Ja en nee. Nederland alleen breekt geen potten. Dus we zullen het in internationaal verband moeten doen. We zien wel dat China gewoon heel slim zijn politiek bedrijft en de landen van de EU uit elkaar drijft. Dat zie je bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Na de financiële crisis heeft China hulp gegeven aan Griekenland, Portugal onder andere. Italië is nu ook toegetreden tot de landen van Belt and Road Initiative. Dus China heeft belangen daar en die landen zijn best wel loyaal aan China en houden dus hekele punten, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, binnen de EU richting China tegen.
Dan kun je zeggen dat er in ieder geval veel spanning staat op dit gebied. En de vraag is of het in de Zuid-Chinese Zee blijft, bij vooral een woordenstrijd.
Flying warplanes over the Scarborough Shoal, conducting drills in the South China Sea, joining war games with Russia, and sending militia fleets swarming into waters contested with Japan. A new study by Rand Corp says that a Sino-US war is a possibility as China flexes its muscles in the disputed waters. Violence could ignite quickly since each side has a strong incentive to pull the trigger first, rather than risk losing their planes and ships to precision attacks from the other.
Ja, en je hoort nu steeds vaker, hè, dat de kans op een groot militair conflict om de Zuid-Chinese Zee, dat die kans heel groot is. Is dat waar ook, Jeroen?
Nou, ik denk wel dat de kans groter wordt. Xi Jinping heeft in 2014 of zo gezegd dat ze de Zuid-Chinese Zee niet militariseren. En tegelijkertijd bouwen ze die eilanden, zetten daar raketten op en ook gevechtsvliegtuigen. De PLA Navy is al genoemd. Maar daarnaast, met de reorganisatie van 2018, is ook de kustwacht volledig onder de militaire paraplu gekomen. En de kustwacht is heel erg actief in de Zuid-Chinese Zee. Kortom, veel militairen daar. Omgekeerd, de Amerikanen provoceren met wat ze noemen Freedom of Navigation Operations. Maar dat doen niet alleen de Amerikanen. De Australiërs doen dat ook. Japan doet daar aan mee. India is af en toe actief op het gebied van olie en gas, ten behoeve van Vietnam.
Ja.
Kortom, ik denk dat de kans op een conflict groter wordt.
Ja, Richard, dat is een behoorlijke kans zelfs. Want wij denken altijd, het is vrij ver weg. Wat is het ook alweer, de Zuid-Chinese Zee? Maar het is inderdaad potentie op een groot militair conflict. Dus het wordt alleen maar groter.
Ja, zo zie ik het ook, dat die kans althans groter wordt. Te veel belanghebbers, moeilijke omstandigheden wereldwijd, de economies die het moeilijk hebben onder meer. Verkiezingen, handelsbelangen. Dus het is een hele reeks. En er is ook een hele reeks belanghebbers. En dat is zo divers inderdaad, zoals FAIR, als de VS, de EU, Australië, India.
Als je kijkt naar China, wat is China bereid hiervoor in te zetten?
Nou, ik denk dat ze alles bereid zijn in te zetten in termen van aan wat ze hebben aan middelen. En de Chinezen zijn ook heel erg lange termijn denkers en planners. En ze vorderen waar nodig ook met microstappen. Het hoeven niet per se grote stappen te zijn elke keer. En met hun politieke systeem kunnen ze zich dat ook veroorloven.
Maar ja, dat kunnen ze. Aan de andere kant, wat is de status van China als militaire macht?
Nou, ik denk dat China een grote militaire militaire macht is geworden. Ze hebben inmiddels het tweede grootst militair budget. De PLA Navy is van een kustwachtverdediging uitgegroeid tot een wereldwijd opererende marine, die inmiddels in aantallen meer schepen heeft dan de Verenigde Staten. Misschien niet in grootte. De Amerikanen hebben nog steeds 11 vliegkampschepen, terwijl de Chinezen er nog slechts 2 hebben en op weg zijn naar waarschijnlijk 5 of 6. Maar de marine is echt wel om rekening mee te houden.
Ja, maar als je het zo zegt, dan betekent dat dus, als er een serieuze confrontatie komt met andere grootmachten, bijvoorbeeld dus met Amerika, dat China ook een serieuze kans heeft om te winnen.
Dat is inderdaad zo. En in hun defensie white paper is dat ook hun aim. Vroeger was het hun aim om het land effectief te kunnen verdedigen. Daarna werd het om local wars te kunnen winnen, bijvoorbeeld tegen Vietnam. En nu is het al om regionale oorlogen te kunnen winnen.
Ja, dat is goed dat je dit zegt, hè, want die stappen die hebben zich inderdaad opgevolgd. En wij zijn geneigd, dat vaak met name in het Westen, om het nog een beetje weg te wuiven. Denk, het zal wel meevallen, want dat willen de Chinezen uiteindelijk niet. Maar het is inderdaad gewoon nu een nieuw doel van ze.
Correct, ja. Het is een zeer lezenswaardig stuk, de Chinese Defense White Paper van 2019.
Welke andere wegen bewandelt China om de doelen in de Zuid-Chinese Zee te bereiken? Want ze zullen natuurlijk ook niet meteen en snel willen overgaan op zo'n groot conflict. Dat doe je ook niet zomaar. Wat zijn de andere wegen die ze kunnen bewandelen?
Zeker politieke druk. Je ziet bijvoorbeeld in de ASEAN-landen, de Association of Southeast Asian Nations. Het zijn 10 landen die veel met elkaar doen. Het is nog niet een EU-achtige body, maar daar zouden ze het liefst wel naartoe willen. Je hebt ook de Asian Plus One vergaderingen. Dat is dan met China erbij. En je ziet dat Asian ook de landen tegen elkaar uitgespeeld worden. Sommigen, zoals Thailand of Myanmar, die kiezen graag de kant van China. Terwijl Vietnam, Filipijnen nu, stellen zich wat assertiever tegen China op. Zolang je wit voetje bij China houdt, is je kostje gedekt. En dezelfde bedreigingen voert China ook richting Europa. Als jij niet welvallig beslissingen neemt richting China, dan heeft dat gewoon economische gevolgen.
Denk je, als je dit allemaal zo hoort, en je weet het zelf natuurlijk ook allemaal, Richard, heeft dit de potentie zelfs van een internationale grote begin van een misschien wel wereldoorlog?
Theoretisch wel. Ik denk dat lessen die wij hebben geleerd in de afgelopen eeuw, was iets meer aan deze kant van de wereld dan daar in Azië, dat een rol speelt en dat China onder meer en veel van andere belanghebbers ook nucleaire machten zijn, dat het ook een grote rol speelt. Maar een conflict van een wat kleiner formaat is mogelijk, absoluut.
Nou ja, je zei net ook al natuurlijk heel terecht dat China altijd een tijdpad in het hoofd heeft en ook vooruit kijkt en veel vooruit kan kijken. Hebben ze op dit terrein ook een tijdpad in het hoofd? Dat wil zeggen, zit hier gewoon een termijn van 3, 4, 5 jaar voor de Chinezen aan? Of hebben ze de tijd en weten ze, in 10 jaar kunnen wij dit in ons voordeel beslechten?
Ze hebben ongetwijfeld een idee. Het is dus de 2049, het 100-jarig bestaan van de PRC is ongetwijfeld het eindpunt. Daarvoor moet het, denk ik, al gebeurd zijn. En in de tussentijd is het dus microstapjes wachten op verzwakkingen, gunstige momenten met betrekking tot de andere belanghebbers, voornamelijk de VS. Dus op wat langere termijn wel. Ik denk niet 10 jaar, Paul.
Nou, wat denk jij, Jeroen?
Ik wou daar één ding bij aanvoegen. Ik denk mogelijk wel 10 jaar. Een van de belangrijke dingen die voor China speelt is het inlijven weer van Taiwan. Voor China is Taiwan een afvallige provincie. In het doel voor 2049 is het een herenigd China. Dus voor 2049 moet dat gebeuren. Maar we zien aan Xi Jinping dat die eigenlijk naast Mao op die hoogte in de geschiedenisboeken wil eindigen.
Ja, je ziet het aan Hongkong ook, hè? Ook dat lange termijnpad. En uiteindelijk rond 2050 heeft hij Taiwan en Hongkong dus gewoon binnen.
Ja, en ik denk eerder, want Xi Jinping is in 2033, wordt hij 80. En voor zijn 80ste zal hij Taiwan op zijn lijstje erbij willen hebben. En het lijkt er steeds minder op dat het goedschiks gaat. Dus dan moet het kwaadschiks. En ik vrees echt voor de komende 10 jaar voor Taiwan. En daar gaan we echt zien waar de Verenigde Staten staat. Of ze Taiwan helpen verdedigen. Of net als de Krim, of net als de Koerden in Syrië, toch uiteindelijk hun eigen boontjes laten doppen.
Nou ja, America first op dit moment is maar net hoe ze dat weer gaan interpreteren. Waar lijkt het op?
Ik vrees voor Taiwan.
Ja, dat is toch echt heel pijnlijk. En dat betekent dus dat China veel groter wordt. Dat Amerika uiteindelijk zijn handen hiervan af gaat trekken.
Ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar,
nee, natuurlijk. Maar nu we het toch een beetje over de tijdpad hebben.
Ik ben bang wat ik zag bij de Krim. Maar dat is natuurlijk de Europese achtertuin. Ja. Wat ik zag in Syrië, Amerika zich terugtrekt.
Nee, want dit is voor een deel natuurlijk speculeren. Maar dat kunnen we doen met kennis van de geschiedenis op andere terreinen. Richard, denk jij hetzelfde hierover?
Nou, specifiek met betrekking tot Taiwan. Ik denk dat president Xi zijn, laten we zeggen, persoonlijke ambities wel opzij kan leggen voor die van de natie van China zelf. Ja. Dus ik denk niet per se dat binnen die 10 jaar gaat gebeuren. Op langere termijn, voor die 2049, ja, zal dat gebeuren. En uiteindelijk zal de VS inderdaad offensief, defensief in een zo'n nagunstige, benadeelde positie daar raken.
Toch interessant dat jullie beiden over Xi anders denken. Hè? Want je kunt inderdaad denken, jij denkt nog steeds, Jeroen, dat doet hij ook voor zichzelf. Dat is, hij wil dat standbeeld voor zichzelf ook neerzetten en op die manier de geschiedenis ingaan.
Ja, dat klopt. Hij heeft bedongen dat hij for life president kan blijven. In ieder geval niet na 2 termijnen van 5 jaar het stokje over moet geven. En ik zie niet gebeuren dat hij verdwijnt.
Als je kijkt naar de niet-militaire opties die de internationale gemeenschap heeft om China tegen te houden in de Zuid-Chinese Zee, en ook met betrekking tot Taiwan, dus wat zijn die opties?
Ik ken ze niet.
Oeh, en dat zegt dan een attaché, hè? Dat betekent een diplomatiek ambtenaar. Dat is toch echt, dat is wel vrij hard. Richard, ben je daar net zo stellig in?
Vrij stellig. Nou ja, op papier is natuurlijk het internationaal recht. Maar goed, dat heeft zijn beperkingen, zoals het geval met de Filipijnen al liet zien. China heeft UNCLOS ondertekend, houdt zich er niet aan. China wil geen internationale en multilaterale bemoeienis daar in die Zuid-Chinese Zee. Die wil alles bilateraal doen. Maar het is ook zo dat de rest van de wereld, die is dus niet verenigd in haar standpunt met betrekking tot de Zuid-Chinese Zee. En ook niet iedereen vindt het even belangrijk. Dus ja, dan sta je automatisch al wat zwakker. Natuurlijk zijn er wel wat grotere landen, VS, Australië, Japan, India, EU.
Maar ja, toch, dat gebied is zo belangrijk. Zeker als je er wat meer verdiept. Hè. Militair, strategisch, geopolitiek, dat wil je niet zomaar aan China geven natuurlijk. Want dan maak je China inderdaad heel erg groot opeens.
Nou, maar goed, je moet dan dus kijken, als we er toch gaan speculeren, wat zou China doen als ze dominant zouden zijn in die Zuid-Chinese Zee? Wat kunnen ze doen? Wat zouden ze doen? Dus daar is natuurlijk de vraag, wat kunnen ze inderdaad? Wat voor schade kunnen ze richten? Kunnen ze dus bepaalde schepen blokkeren? Theoretisch ja, zoals de US Navy dat nu ook kan.
Maar de vraag op zich is heel goed die je stelt. Maar wat is het algemene antwoord dan? Wat kunnen ze daar doen?
Strategisch gezien hebben ze dan dus, laten we zeggen, hun buurt in orde. Het grootste deel daarvan, dus qua land en een goed deel van de zee, want we hebben het ook nog over de Oost-Chinese Zee. Maar als ze dat dus als het ware veilig hebben, de volgende stap die ze dan dus kunnen ondernemen is dat hun marine op pad gaat. De voornaamste, belangrijkste oceaan waar ze dan op pad willen gaan is de Indische Oceaan. Dus dat proces wordt dan vereenvoudigd en versneld.
Ja, Jeroen? Ik wil nog daaraan toevoegen. Ik zie China niet de wereld veroveren zoals wij in de vorige eeuwen hebben gedaan. Zij zijn echt het rijk van het midden. Zij willen weer de vernedering van de afgelopen 2 eeuwen wegpoetsen. Zij willen weer dat wij respect hebben voor China. En het enige wat zij willen is dat hun bevolking te eten heeft. En straks met 10 miljard mensen op aarde gaat dat toch een strijd worden. Een strijd om schoon water, om landbouwgronden, landbouwproducten. Misschien ook energieproducten. En wat China nu doet met het Belt and Road Initiative, maar ook met zijn marine die wereldwijd inzetbaar is, is om die aanvoerlijnen, zeker door de Indische Oceaan, veilig te stellen.
Ja, en dan heb je die Zuid-Chinese Zee nodig, maar trouwens ook vanwege de grondstof op de eilandjes zelf daar.
Ja, maar dat is zeker. Echter, de visserijgronden die zijn zwaar overbevist. Het is de vraag hoe lang dat nog goed gaat qua vis. En ja, er zit zeker olie en gas. Gas ter grootte van de gasvoorraden van Qatar. Dus dat is wel serieus. Maar dat zijn schattingen. is nog niet bewezen.
Heren, hier spelen dus hele grote belangen, dat kunnen we concluderen. Grote internationale belangen. En ga er maar vanuit, een groot militair conflict, dat is ook, dat dreigt zeker. Op een schaal van 5 zetten we het op 4 of niet, Richard?
Nou, als 5 het hoogst is, dan zou ik het eerder op 3 zetten.
Ik zou het ook op 3 zetten. Er spelen grote belangen en... Daarbij wil ik ook nog zeggen, heel belangrijk in heel Zuidoost-Azië, maar zeker voor China, is het gezichtsverlies. Normen en waarden in China zijn echt anders dan bij ons. En wij verdiepen ons te weinig in hoe zij denken en de rol die dat gezichtsverlies speelt voor China.
Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Jeroen Franke, voormalig defensieattaché in Beijing, en Richard Ghiazi, expert Aziatische geopolitiek bij HCSS. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld over de digitale dreigingen waar we in deze tijd mee worden geconfronteerd. Of over de dreigingen van conflicten over water. Tot de volgende keer.